Goedemorgen allemaal, fijn om weer te zijn. Ik wil graag met u lezen uit het boek Hooglied vandaag. Hooglied, hoofdstuk 1. Hooglied, hoofdstuk 1. Hooglied, hoofdstuk 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. U zult merken dat misschien dat soms dat verschilt met uw eigen vertaling. Ja, dat is eenmaal zo. Maar het is moeilijk om altijd naar een diverse vertaling te refereren. Dus ik lees uit de herziene Statenvertaling. Het hooglied dat van Salomo is. Laat mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij en wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar behoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Gedar, als de tentleden van kleden van Salomo. Ziet niet op mij neer, omdat ik donker ben, maar de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot de bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde weidt. Waar u die op de middag laat rusten. Waarom zal ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Als u het niet weet, o mooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de woning van de herders. Tot zover Gods heilig woord. Heer, ik bid u vanmorgen dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zal zijn. Mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wil. Amen. Ik heb onlangs een paar dagen vakantie gehad. Dat mag, hè. En in het zuiden van Nederland, mooi in de duinen. En ik heb een boekje meegenomen om te lezen. Een roman. Ik hoor iemand zeggen, oeh, Leslie leest romans. Niet echt, maar het is een heel bijzonder roman. Het heet Mijn Lief. En het is in feite het boek van Hooglied. Het Hooglied van Salomo. Het is in de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik heb het meegenomen en ik heb dat verschillende keren gelezen tijdens mijn vakantie. Nu, meestal zegt men, u mag niet uw werk en uw vakantie samenmengen. Nee, dat is twee aparte dingen, dat besef ik ten volle. Maar ik heb ervan genoten. En iedere keer dat ik las, sprak God ook tot mij. Het is ook eigenlijk bij het uitgeven van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004. Ik was voorzitter van het Vlaams Bijbelgenootschap. En af en toe kreeg je wel eens iets gratis in de hand. En dit was er één van. En er zijn ook mooie prentjes erin, moet ik wel zeggen. Dat ook de tekst illustreert. Dus het is geen oeuvre van Shakespeare of van een of andere oude Grieken. Nee, het is een Bijbels roman. Geschreven door koning Salomo, onder de leiding van de Heilige Geest. Nou, het is mijn bedoeling uiteindelijk in de komende maanden aan de twee Bijbelstudiegroepen, waar ik wat onderwijs geef, om het boek Hooglied te behandelen. Maar ik dacht ook zou mooi wezen om ook daar rond ook een paar preken te maken. U hoort er niet zoveel over in de gemeente dat men eruit preekt. Een jonge Jood die mocht als man mocht het Hooglied niet lezen voor zijn 30ste. Wekens de inhoud, blijkbaar. Er heeft ooit iemand tegen een jonge predikant gezegd: pas als u 65 bent, mag u beginnen uitleg te geven over het boek Hooglied. Nou, ik ben inmiddels 69, dus ik denk dat dit wel tijd is om daar toch iets over te zeggen. Het Bijbelsboek Hooglied wordt samen met het boek Openbaring gerekend tot de moeilijkste verklaarbare boeken van de Bijbel. En daarom voor sommigen het argument om te zeggen, die lees ik niet, die leg ik aan de kant, dat is niet voor mij. Volgens de Joodse traditie geeft dit boek een beeld van Yahweh, van Jehovah's liefde voor Israël. In ieder geval, het is een duidelijk een Joods boek met verschillende aanwijzingen van plaatsen en gebruiken. Christenen zien het als een illustratie van de Christusliefde voor de gemeente, zowel als voor de individuele gelovigen. Nu, de intrigue hier draait rondom de koning, rond Salomo. Zijn liefde voor een eenvoudig plattelands meisje. Zijn hofmakerij, en dat mondt uit tot in een huwelijk. En daarna ook de vreugde en beproevingen van het huwelijksleven. Nou, het boek Hooglied is inderdaad een prachtige voorstelling van de liefde tussen de man en de vrouw. En daar mag ook gezegd worden. De Joden hadden altijd de seksualiteit beschouwd als een waardevol geschenk van God. Een heilige uitdrukking van de overgave in het huwelijk. En daarom, dit boek druist in tegen de moderne opvattingen over huwelijk en seksualiteit. Dit boek leert dat de ware liefde wacht. 3 keer in het boek Hooglied zegt het meisje dit. Zij zegt het 2 keer voor de huwelijk en ook 2 keer en 1 keer nadat het huwelijk is voltrokken. Zij zegt dit, dat men de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Dat men de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Met andere woorden, u heeft ook het Bijbelse beeld dat u vindt terug in Genesis. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en ze worden één vlees. Dat is zoals de Bijbel dat ook voorstelt. En ik geloof dat dit goed is in onze gemeente om regelmatig te zeggen, dit is wat de Bijbel over huwelijk en seksualiteit leert. Dat we dat niet leert van Hollywood of welke andere soap of fulleton van de tv, dat niet. Maar wat leert de Bijbel over? Dat moet onze jongeren ook horen. Wek de liefde niet op, maar of aanwakker voordat het haar behaakt. Nu, het interpreteren van dit boek en haar betekenis heeft ertoe geleid dat men meer aan inlegkunde heeft gedaan dan uitlegkunde. Er zijn meer dan 500 commentaren geschreven over het boek Hooglied. En iedereen geeft zijn eigen mening hoe dat men dat zou moeten interpreteren. De een zegt, het boek Hooglied bevat een geheime code. Dat als je die genoeg bestudeert, kom je achter wat het boek eigenlijk wil zeggen. Sommigen die probeerden tot in het betreuren om alles een geestelijk betekenis te geven. Wat ik u nu ga zeggen, neemt het me niet kwalijk, maar het komt uit de tekst. Als er bijvoorbeeld staat in hoofdstuk 1, vers 13, mijn liefste is een bundeltje meerde dat tussen mijn borsten overnacht. Nou, hoe legt men dat uit? Ha, zegt iemand, dat is het Oude Nieuw Testament. Nou, of dat de juiste uitleg is, dat betreur ik. Maar snapt u wat ik bedoel? Men probeert tot het uiterste te gaan om alles een betekenis te geven. Terwijl eigenlijk wat dit is gewoon een liefdesverhaal. Dus als het hier in Hooglied spreekt over een granaatappelen, of wijngaarden, of vijgenbomen, dat is letterlijk te verstaan. Het zijn geen geheime codes of allegieën, maar wel een letterlijk te verstaan. Dus het Hooglied is een uitdrukking van de liefdesrelatie tussen een gelovige en de Heer Jezus Christus. En het roept ons weg uit de alledaagse dingen van het leven, opdat we de innige gemeenschap met Hem zouden genieten. Dus daar, vanuit die benadering wil ik ook benaderen, ook deze morgen. En daarom gaan we de eerste 9 of 8 versen van het eerste hoofdstuk met elkaar bestuderen. Nu, als u het Hooglied leest, houdt u vooral de verschillende sprekers uit elkaar. Van de vele recentelijke Bijbelvertalingen, bij mij is dat ook zo, dan staat er ook bij zij en hij enzovoort. Dat helpt het gemakkelijk om te zien over wie het hier gaat en wie spreekt. En ik wil graag gewoon een drietal dingen onderstrepen vanmorgen. De bruidegom, de bruid stelt aan de bruidegom 3 verzoeken. In vers 1 zegt zij, of in leiding vers 2, laat hij mij kussen. In vers 4, zij vraagt dit, trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. En dan in vers 7, zij zegt, maak mij bekend. Dat zijn 3 dingen en daar wil ik eigenlijk er verder over uitweiden vanuit de tekst. Goed, we beginnen met de eerste, namelijk het eerste verzoek. In vers 2, laat hij mij kussen. Het is opvallend dat in dit Bijbelboek, het is de vrouw die begint te spreken, en zij is de laatste in het boek die ook het woord voert. Nou, daar wil ik verder niks meer over zeggen, maar het is het geval, en zij begint. En haar vraag is direct. Ze zegt dit, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Dat is meer van, nou, geef me maar een handje of een knuffel. Als zij die kussen van de bruidegom zou voelen, zou ze weten dat ze aangenomen is. Dat ze van hem is. Dat ze hem toebehoort. Dat ze echt kan zeggen, u bent van mij en ik ben van jou. Ze wil niet slechts weten dat hij om haar geeft, maar ze wenst dat ook uitgedrukt te zien. In dit geval is dat het geven van een kus. En dat niet slechts 1, maar meerdere kussen. Ze staat hier in het meervoud. Een kus is veelzeggend. Er staat 6 keer in het Nieuwe Testament. Er staat dat wij elkaar mogen begroeten met een heilig kus. En maar wat ook interessant is, is dat kus heeft een veel dieper betekenis. U herinnert dat bij het terugkeren van de verloren zoon tot zijn vader, dat hij had zich voorgenomen afstand te doen van zijn recht op het zoonschap. En het in plaats daar te nemen als een ondergeschikte dienstknecht. Hij zegt in Lucas 15, vers 19, en ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij voelde zich schuldig tegenover zijn vader. Zijn vader had alle recht om hem af te wezen, om te zeggen, je bent mijn zoon, niet meer. Maar u kent dat verhaal heel goed, zo kende hij zijn vader niet. In vers 20 van Lucas 19 staat er dit, toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag hij zijn vader hem en deze was met innerlijk ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet en viel op de hals en kuste hem. Nou, door die omhelzing, die kus, gaf de vader aan. Mijn zoon, je bent nog steeds van mij. Je bent nog steeds mijn zoon. De vader heeft hem opnieuw aangenomen als zijn zoon. Het was dat verraderlijke kus, gaf de Judas. Dat heeft ertoe geleid dat de Heer Jezus was overgeleverd in de handen van wetteloze mensen en aan het kruis genakeld en daar geleden heeft voor onze zonden en overtredingen. En het is door het kruisdood van de Heer Jezus Christus dat God ons gerechtigheid en vergeving en aanvaarding kan schenken. Op grond daarvan en geen ander grond. Enkel dan op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Als u even in Psalm, we gaan dat niet doen, ik zal het even voorlezen, Psalm 85 vers 11, daar staat dit. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Goede tierenheid of genade en trouw ontmoeten elkaar in het lijden van de Heer Jezus Christus. Toen hij stierf voor onze zonden en de zonden van de gehele wereld. Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar in zijn persoon. De koning van gerechtigheid en de koning van de vrede, waar Hebreeën ook over spreekt. Dus dat kus spreekt van aanvaarding. Dat kus zegt, u bent van mij. Dat kus spreekt van een relatie die ook twee mensen met elkaar ook beleven. Misschien bent u vandaag hier voor het eerst. Heeft u die kus van hem gekregen? Weet u dat u verzoend bent met het bloed van de Heer Jezus Christus? Kan u ook zeggen, zoals het bruid dat later zegt, ik ben van hem en hij is van mij? Dat is zo mooi als u dat kunt zeggen. En dat is geen arrogantie als je dat zegt, dat ik weet dat ik kind van God ben. Dat is niet hoogdravend om te zeggen, ik weet dat ik naar de hemel ga. Dat is genade dat ik dat mag zeggen. Ik heb dat kus van hem ervaren in de zin van, hij heeft mij aangenomen. Ik ben van hem. Die kus dus is een beeld van de verzoening en van de aanneming, maar ook een beeld van de liefde. En die ook tot uitdrukking komt in het verlengde van dit vers. Zij zegt, uw liefde is beter dan wijn. En zij noemt hier een enkele dingen. Ze spreekt van zijn uitnemende liefde. Ze spreekt van de salfolieën. Ze spreekt over zijn naam. Ze zegt dat de liefde van haar geliefde is een uitnemende liefde. Zij noemt hem altijd mijn geliefde. Hij noemt haar ook die ik lief heb. En zij zegt dit in feite, zij zegt dat uw liefde is beter dan wijn. Het is ook interessant dat hij zegt hetzelfde van haar. In hoofdstuk 4, hij zegt, hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter is uw liefde dan de wijn, dan de geur van de zalfolie, dan allerlei spijzerijen. Ze zeggen ook het beide over mekaar. De smaak en de invloed van de wijn is relatief. Weet u, waarom is liefde beter dan wijn? U kunt wijn drinken en vrolijk worden, maar de volgende dag heeft u een enorme hoofdpijn. Ja, het effect van die wijn is er niet meer. Maar als er staat hier dat uw liefde is beter dan wijn, dat wil zeggen, uw liefde is voortdurend. De Bijbel spreekt van het eeuwig liefde van God in de psalmen. De liefde van God voor u en mij is een eeuwige liefde. Het is niet een liefde die zegt, vandaag heb ik u lief en morgen niet. U mag weten, God heeft u eeuwig lief. En de liefde van God voor u vermindert niet, verandert niet. Zoveel heeft hij u lief. En de liefde van God duurt tot in alle eeuwigheid. En daarom is het door de brood en de wijn, als we avondmaal vieren, dat we aan dat uitnemende liefde ook eraan worden herinnerd. Nu, meestal is het zo dat het vrouwelijke schoon dat parfum gebruikt. Dus wij mannen misschien wat minder. Toen ik jongen ontwetend was, gebruikte ik wat aftershave, maar dat is ook al lang gedaan. Maar de vrouwelijke schoon, die vindt het fijn om parfum ook te gebruiken. En die vrouw zegt hier in vers 3, uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Ze zegt, Er gaat een geur ook van je uit. En wat wil dat zeggen? Herinnert u de woorden van Paulus aan de Corinthiërs? Die zegt dit, 2 Corinthiërs 2, 15 en 16. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste, dat is voor hen die verloren gaan, een doodsgeur die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot eeuwig leven. Hoe moet je dat voorstellen? Als je spreekt over die geur, wat is dat? Ik geloof dat heeft te maken met zijn karakter. Zoals hij is. Hij heeft een aangename karakter. Er gaat iets van die man uit. Er gaat een warmte van hem uit. Een aangenaam geur. Een karakter dat in al zijn aspecten het karakter voor ons, dus als de inwonende Christus ook weer spiegelt. Voor hen zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente. Dat mensen er buiten de gemeente merken van, u bent anders dan andere mensen. Er gaat iets van u uit. Wat is dat? Dat wil ik ook. Voor mensen ook zowel binnen de gemeente. Dat men ook merkt dat wij veranderen naar gelang. Dat we ook Christus ook kennen. Met andere woorden, dat we de geur van Christus ook verspreiden ook onder ons. Een karakter waarin de vrucht van de Heilige Geest worden zichtbaar. En worden ook tastbaar. Het houdt ook in dat de geestelijke geur, dat is zo ingesteld. Dat men niet meer naar de dingen van de aarde ruikt. Maar dat men merkt dat u anders bent. Dat u anders bent vergelijkt met vroeger. Dat opvliegende karakter, dat is er niet meer. Dat kritische geest, dat merkt men niet meer. Die ongezonde gewoonten, die hoorden bij het verleden. Dat de geur van de dood leven bij het verleden behoort. En het overwinnend leven van de opgestaande Jezus is ook zichtbaar. Ik hoorde onlangs van een man die vloekte altijd. Ja, die misbruikt ook de naam van God en die gebruikte allerlei obscene uitdrukkingen. Hij kwam tot geloof en hij deed dat niet meer. Mensen die hem vroeger kenden zeggen, ik snap dat niet. Vroeger was het altijd vroeger dat uit zijn mond kwam. Nu is het gedaan. Die verspreidt een andere geur. De geur van een veranderd leven. Daarmee gepaard hier ook is dat het meisje die heeft hem lief hier in vers 3. En ze zegt, uw naam is een uitgegoten zalfolie. En dit zei ze ook dat de andere meisjes daar in het hof dat ook vonden. Niet alleen dat Salomo was knap van uiterlijk, en blijkbaar was dat wel zo, maar er ging iets vanuit een uitstraling. Er ging iets er echt van die man uit. Een goede vraag om te stellen is, hoe kom ik bij iemand over? Als mensen mij ontmoeten, vinden ze het fijn, aangenaam om bij mij te zijn? Of als ze bij mij komen, is altijd van, oh, u begint altijd over dit en u begint altijd over dat. Ik heb jaren geleden iemand gekend en iedere keer als je die tegenkwam, het was altijd over de slechte dingen en de negatieve dingen in haar leven. Dat ik dacht, oh, moet je dat allemaal weer aanhoren? Wat gaat er van uit? Hij was een aangenaam persoon. Dit zegt heel veel over iemand, meer dan uiterlijke schoonheid. De aantrekkingskracht als een persoon, niet alleen omdat hij koning is. En de toekomstige bruidegom spreekt over Salomo's uitnemende liefde, zijn karakter, een heerlijke naam. De Heer Jezus zegt over Salomo, over zichzelf. Hij zegt, groter dan Salomo is hier. Laten we verspreiden de liefde van Christus. Laten we ons karakter en alles zoals we zijn, het zij thuis, het zij op het werk, in de gemeente, dat we verspreiden dat aangename levensgeur van Christus. Dat we een goede naam op nahouden, dat eer brengt aan zijn naam. Dat brengt me tot het volgende. In vers 4 zegt, trek mij mee. Ze laat zich door hem leiden. Er is een relatie ontstaan. Dat uiteindelijk zal uitmonden in een nog dieper, hechte relatie. Het is het begin van de eenwording, de verdieping in een relatie. Hem te volgen was niet een kwestie van moeten, maar willen. Dat ze zo ontzettend veel van hem hield. Ze zegt, trek mij, voer mij met u mee. Ze vraagt dit voor haar persoonlijk. Het is de roepstem van haar hart. Het verlangen is om hem te volgen. Hem beter te leren kennen. Een relatie bouwen neemt tijd. Tijd nemen om elkaar beter te leren kennen. Het is ook de roepstem die u tegenkomt bij de apostel Paulus in Filippenzen 3. Hij zegt dat ik hem mag kennen aan de kracht van zijn opstanding. De roep van het hart is, Heer, ik wil u beter kennen. Trek mij. Ik wil achter u aan. In Johannes 4 zegt de Heer Jezus, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. God heeft eerst aan u getrokken. Het heil is bij God begonnen. Hij heeft u getrokken vanuit de slijk van de wereld. Hij heeft uw voeten geplaatst op een rots. En die rots is Christus Jezus. Het begon allemaal bij hem. En hij blijft als het ware trekken. Hij verlangde nog steeds dat wij achter hem ook aangaan. Jezus zegt in Johannes 12, 32, en als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. Het kruis van Jezus Christus roept ons, trekt ons tot hem. Als het enige ware offer voor mijn zonde, waar ik nog steeds vergeving vind. In Johannes 4, vers 19, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. De liefde begon bij hem. En dat liefde heeft hij door de Heilige Geest uitgestort in onze harten. En God legt dat verlangen om in ons hart om naar hem op zoek te gaan. Wij vinden Christus bij het kruis door zijn uitnemende liefde. Zij zegt hier eigenlijk twee dingen. Haar vraag is aan de ene kant, voer mij met u mee. Dit is de bede van haar hart. Maar haar voornemen is ook dat zij zegt, wij zullen achter u aansnellen. Zij verlangt om hem te blijven volgen. Heeft de Heer Jezus, mijn lieve broeder en zuster, ook u getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld? Als u weet dat u een getrokkene bent, hebt u dan uw hart ook het verlangen om hem als bruid na te lopen? Of zijn er zoveel andere weken die voor u als gelovige interessant zijn om te gaan? Als u zegt, wij zullen hem nalopen, dan zult u tenslotte ook kunnen zeggen, de koning heeft mij in zijn vertrekken gebracht. Dat ziet u ook in vers 4. Ze zegt, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Dat heeft niks te maken met de intimiteit. Dat heeft te maken met het betere elkaar leren kennen. En dit zou ook het voornemen moeten worden van alle van Gods kinderen. Wij zullen achter u aangaan. Wij zullen u blijven volgen. De Vader, dat de Vader heeft door zijn onmetelijke genade mij getrokken tot hem om als doel. Hem te blijven volgen, niet op een afstand, maar heel dichtbij. De eerste plaats waar de koning haar brengt, is in de binnenkamers. Paulus, gelijk na zijn bekering, heeft de binnenkamer gevonden. Toen de Heer sprak tot Ananias dat hij naar Paulus moest gaan, en hij zegt, zie, hij is aan het bidden. Hij was pas tot geloof gekomen. En Paulus heeft de weg gevonden naar de binnenkamer. Dat plaats van verborgen omgang. Dat samen te zijn. Dat openlijk met elkaar kunnen spreken. De Heer Jezus spreekt ook van de binnenkamer in Matthäus hoofdstuk 6. Als hij spreekt over het gebed. Het is de plaats van afzondering. Het is de plaats waar God tot ons kan spreken. Waar wij met hem kunnen delen de diepste verlangens van ons hart. Zoals Maria dat deed aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Het zijn die heilige momenten waardoor de Heilige Geest spreekt tot mijn geest. Wanneer de Heer fluisterde mij vertelt hoe ontzettend veel dat hij van mij houdt. Ik heb geleerd in het bidden om niet alleen een gebed af te ratelen. Ik heb geleerd om stil te zijn, om te wachten op de stem van de Heer in de binnenkamer. Geliefden, als u in de binnenkamer komt met de Heer, als u in de ruimte komt bij hem, in de stilte komt met hem, hij spreekt. Zijn geest spreekt tot mijn geest. Zo overtuigt hij mij van mijn kindschap God. Zijn geest spreekt op mijn geest in moeilijke momenten. Die zegt, Leslie, ik draag je. Ik hou van je. Ken je de stem van de Heer? In de binnenkamer is het steeds binnenkomen. De gebed afraten. Amen. En nu gaan we met iets anders verder. Kent u dat moment in de binnenkamer waar de Heilige Geest tot u spreekt? Waar de Heer dat is zo intiem met je omgaat. Dat is geen fantasie, dat is werkelijkheid. Lees het Oude Testament van de mannen en vrouwen die in de binnenkamer bij de Heer. Hoe dat God met hen sprak. Dat heilige momenten. Er is niets dat het hart zo verblijdt, dat de ziel zo verheugt, dan te vertoeven in zijn aanwezigheid. En dit uitzicht ook in vreugde. Laten wij ons verheugen, ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Dan komt de aanbidding los. Dan komt dat de wederzijds liefde ook tot uiting. O mijn lieve broeders en zus, vind de weg naar de binnenkamer. Dat is het meest heiligste plaats dat er is. Maar dat brengt me tot de volgende. Dan moet ik even dat laatste doen. Het derde verzoek van de vrouw is vers 7. Zij zegt, maak mij bekend waar u de kudde wijdt. Weet u, liefde is vindingrijk. Liefde is vindingrijk. En zo zoekt altijd, ze zoekt altijd de mogelijkheid om bij haar geliefde te ontmoeten. Om bij hem te kunnen zijn. Ze spreekt in vers 7, ze zegt, die ik innig lief heb. Mijn ziel is beminde in de 51 vertaling. Mijn allerliefste staat er in de nieuwe Bijbelvertaling. Letterlijk staat er, die mijn ziel lief heeft. Zij hield van hem met alles wat in haar was. En ze verlangde zo bij hem te zijn. Dat omgang, dat verborgen omgang in de binnenkamer, dat persoonlijke heeft haar zo bekoord. En ze heeft er zo van genoten. Zij verlangt om hem op andere plaatsen te ontmoeten. En daarom zegt ze tegen hem, maak mij bekend wat ik de kudde wijd. Mijn liefste, zeg me waar je de kudde wijd. Waar je 's middags de schapen rust houden. Haar keuze was gemaakt. Ze had dus middag kunnen doorbrengen bij de andere vrouwen. Kijk in vers 7. Waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Waarom zou ik bij de andere vrouwen van de hof moeten blijven? Ik wil zijn waar dat u bent. En de koning geeft haar antwoord in vers 8. Hij zegt, als u het niet weet, o mooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen. Volg dan de sporen van de schapen. Waar hij is, daar wil zij ook zijn. Want het is de plaats waar de kudde eten vinden, een rust vinden. De weg die naartoe leidt, is het oud, wel betreden pad die de schapen volgen. Volgt de sporen van de schapen, die weten waar de voedsel is en waar ze ook rust kunnen vinden. Twee belangrijke plaatsen worden ons in dit gedeelte ook geopenbaard. Er wordt gesproken van de binnenkamer en er wordt gesproken hier van de schaapskooi, de plaats waar de kudde van de Heer bijeenkomt. Twee belangrijke plaatsen voor u en mij als een kind van God. De binnenkamer en de gemeente van de Heer Jezus Christus. In Psalm 27, in Psalm 27 komt u die tweezelfde begrippen samen. Bijvoorbeeld in Psalm 27 in vers 8 staat dit. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht. Dat is de binnenkamer. God verlangt erna dat wij hem vinden in de binnenkamer. En dan in vers 4 van Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer verlangd en dan dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat ene kant, God verlangt naar het gemeenschap met hem. Maar zij verlangt ook naar te zijn waar dat hij is. Bij de kudde, bij de gemeente. Weet je, de twee gaan altijd samen. De twee gaan altijd samen. Als u de plaats kent in de binnenkamer, dan heeft u de gemeente van Jezus Christus echt zo lief, dat u gaat dat ook meenemen in uw gebed. Als dit echt is uw gemeente, dan gaat u dat ook biddend meenemen. Als u bidt, iedere dag in de binnenkamer. U bidt dat de zegen van God mag rusten op de gemeente. Dat er voedsel zal zijn in de gemeente. Iedere keer bij de prediking van het woord. U bidt dat er ook rust zal komen in de gemeente. Dat de eenheid blijft in de gemeente. Dat het onderlinge liefde zal heersen in de gemeente. Daar bidt u voor. En u komt zondags naar de gemeente om rust te vinden. Om gevoed te worden. De gemeente is niet een van de vele dingen die we doen in de week. Dit is de hoogste punten van mijn week. Het is niet een van de vele hobby's die ik heb. Nee, dit is mijn leven. Mijn leven is de binnenkamer. Mijn leven is samen met zij die de Heer Jezus Christus kennen. Als een heiland en verlosser. Ik wil komen. Ik wil rust vinden voor mijn ziel. Ik verlang om gevoed te worden. Heere, leid mij naar de plaats waar dat u bent. En zij zegt hier ook, in dit gedeelte, zij zegt dat zij niet bij de gesluierde. Interessant, dat woord betekent ook rondzwerven. Zij wil niet meer bij mensen die van de ene naar de andere plaats zwerven. Nee, zij wil dat op de plaats waar dat de schapen worden gevoed. Maria kende die plaats, het was de voeten van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen in Marcus 6, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, een rust wat uit. Zo moet dat zijn, ook binnen de plaatselijke gemeente. Er is een mooi tekst in Jeremia, daar sluit ik mee af. Jeremia 6, vers 16. Zo zegt de Heer, ga, sta op de wegen en zie. Vraag naar de alle oude paden. Waar toch de goede weg is, en bewandel die, dan zult u rust vinden voor uw ziel. Is dat niet een mooie tekst? Jeremia 6, vers 16. Blijf die oude paden bewandelen. De plaats waar dat u rust gaat vinden, en voedsel voor uw ziel. Het boek Hooglied, misschien anders dan normaal, maar hoort in de Bijbel. Midden in de Bijbel. God heeft gewild dat het daar zou komen. En de Heilige Geest heeft het geïnspireerd. De vrouw zegt, kus mij. Ik wil uw warmte ervaren en uw liefde. Trek mij. Ze wil hem blijven volgen tot de binnenkamer. Vertel mij, waar wijd gij uw schapen? Zij wenst te zijn wat dat de herder is. Dit zijn eenvoudige dingen. En als u zegt, waar er zit nog meer dingen in, dat klopt. Maar de tijd is om. En ik hoop dat u dat verlangen krijgt voor uzelf om ook dit boek te gaan lezen en te bestuderen. Maar lees het eerst letterlijk, voordat u probeert allerlei andere dingen erin te leggen die er blijkbaar niet staan. Amen. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat uw woord zo krachtig is. Ik dank u dat ik die kus van u heeft mogen ervaren. Ik ben aangenomen, ik ben aanvaard. Heer, trek mij steeds achter u aan. Ik wil u blijven volgen. U verlangt mij te ontmoeten in de binnenkamer, elke dag opnieuw. Heer, ik wil graag die oude paden bewandelen, die mij brengen tot bij de kinderen Gods, om rust te vinden, om voedsel te vinden, om de warmte te vinden van de wederzijdse liefde van binnen de gemeente van Jezus Christus. Heer, wilt u de naprediger zijn van deze dingen? Heer, wilt u ons hart openstellen om echt zo met u te wandelen, dat wij verspreiden de geur van Christus om ons heen. Thuis, op werk, in de gemeente. Zo, Heer, we brengen dit alles bij u om Jezus Christus wil. Amen.